Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeen dat wij zingen over de schoonheid van Christus bruid uit Psalm 87, het tweede en vijfde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87, het tweede en het vijfde vers. In deze voorbereidingsweek op het heilige avondmaal beleiden we het christelijk geloof met vraag en antwoord 76 en 81 van de catechismes. Waarna we zingen Psalm 139 vers 14, doorgrond men ken mijn hart, o Heere. Psalm 139 vers 14. Wij doen gehoorzaamheid aan de heilige schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 76 en 81 al volgt. Wat is dat te zeggen om het gekruisigde lichaam van Christus te eten en zijn vergoten bloed te drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen, en daardoor vergeving van zonde het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, dat we nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Voor wie is dit avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, bron van eeuwig leven, eeuwig licht, eeuwige vreugde. Laat deze avond als een oase mogen zijn in deze week, Heere. Een oase van ongestoorde rust. Buiten ons, om het gebouw heen, maar ook van ongestoorde rust, binnen in ons en ongestoord luisteren naar uw stem. Een oase om nabij u te mogen zijn. Een oase waar David zo naar verlangde, toen zijn ziel dorstte naar God, naar de levende God. En ons wordt het Heere gegeven dat we mogen ingaan in uw heiligdom. En dan bidden we, Heere, geef ons die oase door uw Heilige Geest. Aan wie kunnen wij dat anders en beter vragen dan aan u? Want gij kent ons. Gij kent ons niet zoals wij elkaar zien, aan de buitenkant elkaar kennen of wat minder goed kennen. Maar gij kent ons door en door. Juist zo halverwege deze week, misschien een week die juist dubbel druk lijkt te zijn. Een week die door onze vingers heen is geglipt tot nu toe al. Een week waarin de Satan het uitkiest en ons weet te vinden. Heren, in zo'n week weet gij hoe ons hart is en waar ons hart is. Misschien tot onze schrik nog zo ver weg. Of verstrikt in zoveel andere dingen. Zo vol van twijfel en bestrijding. Of Of juist zo leeg en lauw en dood. Misschien zelfs nog onbekeerd. Een steen onverzoend. Heere, Gij weet het. En wat wij al gebeden hebben, als een gezongen hebben, als een gebed. Bidden nu met onze woorden. Zie of bij ons een schadelijke weg is. En als hier is, Heere. Leid Gij ons daarvan af. Leid Gij ons op de eeuwige weg. Door uw woord, door uw geest. Door uw liefde, o hemelse bruidegom Jezus Christus. Geef dat de tere zorg die van Hem uit vanavond tot ons komt. Ons hart leiden mag. Ons hart mee mag nemen. In mag winnen. Voor het eerst of opnieuw. We zeggen u dank voor deze gelegenheid. Wat zouden christen en andere delen van de wereld ervoor over hebben. Om zo door de week ongestoord, openlijk publiek bij elkaar te kunnen komen. En ons geeft het, Heere. En we zeggen u dank voor een gemeente van kinderen, jongeren en ouderen. Die in uw huis zijn, in uw dienst of die thuis of elders meeluisteren. Heer, wilden onze gedachten binden aan uw lippen. Na een schooldag of een werkdag of een dag thuis. Wanneer er zoveel van zo'n dag nog in onze gedachten rond kan dwarrelen. Heere, bind u dat om het naar u toe te halen. Zodat onze gedachten gebonden mogen worden aan uw lippen, aan uw mond. Gelijk al de onzen. Die vanwege de leeftijd thuis bleef of op die voor in zorg dragen vanavond. We bidden u, Heere, daar waar het nodig in het bijzonder om een herleving en een opwekking. Dat het verlangen naar uw huis en uw dienst, ons hele gezin als u ons gaf, ons hele nageslacht, ja, hele families, dorpen en straten, mag bezetten, Heere, in een zoeken naar uw aangezicht. We bidden voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen, onze gaven daarvoor. Laat dat moeilijke werk vrucht mogen dragen. We bidden voor gevangenen overal, ook in ons land en volk. Haal ook daar, Heere, uw kerk. En zegen alle werk dat daartoe gedaan mag worden. Zie ons in genade aan. Spreek, Heere. Uw gemeente hoort. Amen. We lezen uit Hooglied. Vanavond Hooglied 4 vers 1 tot 11. Daar waren we ook aan toegekomen de vorige keer. Dus we beginnen nu bij Hooglied 4, het eerste vers. En tot met vers 11 is een min of meer afgerond gedeelte. Hooglied 4 vers 1 waar het woord God aldus spreekt. Daar is dan Salomo de bruidegom aan het woord. Zie, gij zijt schoon mijn vriendin, zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haren zijn kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen. Die al te samen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, uw spraak is lieflijk. De slaap van uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig waar 1000 rondassen aanhangen. Al te samen zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen. Tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vliegen, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt ge schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Sener en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Ge hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Ge hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is het nemen de liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is het nemen de liefde dan wijn en de reuk van uw olie en alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong. En de reuk van uw kleder is als de reuk van Libanon. Tot zover dit gedeelte. Het is duidelijk, de bruidegom die spreekt tot zijn bruid. Hij spreekt twee dingen. Ten eerste, schoon, knap, zijt gij. En ten tweede, kom bij mij. De bruidegom zegt twee dingen tot zijn bruid. Schoon, zijt gij en kom bij mij. Hooglied 4, vers 1 tot 11. De volgende woensdagavonddienst, ook de volgende voorbereidingsweek Deo Volente, is na de zomervakantie woensdagavond 7 september. De collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laten wij in het verlengde van onze tekst gaan zingen uit Psalm 45, vers 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon, het schoon van de bruid, getuigen. En ze is meest om haar inwendig schoon te roemen. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45, vers 6 en 7. Hooglied 4, vers 1 tot 11. Laten we het voor ons houden, het wat langere gedeelte. Als de bruidegom spreekt tot de bruid, ten eerste schoon zijt gij. En ten tweede, kom bij mij. Gemeente, dat lijkt nog niet zo eenvoudig. Tenminste, als u een beetje meedenkt om een preek te maken. Als de bruidegom bezingt hoe ontzettend knap hij zijn bruid vindt. Kijk, in het natuurlijke ligt dat voor de hand. Dat je als vriend, als bruidegom vindt, dat je vriendin, dat je bruid een superknappe meid en een superknappe vrouw is. Ja, logisch, hè? Dat ligt voor de hand. Maar in het geestelijke, ziende op Christus en op zijn bruidskerk, dat lijkt niet zo eenvoudig. Kan de Heer Jezus zijn bruidskerk mooi vinden? Kan hij mij schoon vinden? De bruid die zegt, ik ben zwart, in zonden ontvangen en geboren, onrein, inwonend kwaad. Kan Christus zijn bruid mooi vinden? En als dat hier toch wel lijkt te staan in Hooglied 4. En hij zegt dat. Nou, betekent dat dan dat ik in de voorbereidingsweek moet gaan zorgen dat ik mooi word voor de Heer Jezus? Dat ik me zo goed voorbereid. Dat ik aan het eind van de voorbereidingsweek een gevoel heb. Ja, ik heb het echt er mooi vanaf gebracht. Ik heb het goed gedaan. Jezus vindt dat ik mezelf best heb voorbereid. Moet dan de voorbereidingsweek onder zo'n spanningsboog staan? Nog weten, om dus inderdaad deze dingen te ontkomen en in het vizier te houden hoe we dit op moeten vatten, moeten we twee dingen vanavond, ik hoop er een paar keer op te wijzen, heel goed uit elkaar houden. Denk even aan het volgende. Het eerste. Een bruidegom die komt op de dag van het trouwen zijn bruid op te halen in het ouderlijk huis van de bruid, om haar mee te nemen naar het gemeentehuis en zijn ja-woord te geven. Vlak voordat hij bij het huis van de bruid is, loopt een ander meisje naar hem toe. Een jonge vrouw die zich prachtig heeft aangekleed. Haar haar keurig gekapt. Heerlijke parfum. Prachtige sieraden. Ze heeft zelfs een hele mooie lange witte jurk aangetrokken. En ze komt naar de bruidegom toegelopen. Neemt de bruidegom dan haar mee naar het gemeentehuis? Nou ja, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Al ziet het er nog zo mooi uit. Al heeft ze nog zoveel zorg besteed aan die witte jurk. Daarmee wordt ze niet ineens bruid. Daarmee krijgt ze het recht van toegang. Kijk, dat is één. En dan het tweede, het andere. Als dan de bruidegom die jonge vrouw die naar hem toe kwam lopen heeft laten staan en is doorgelopen naar het huis van de bruid. En hij belt aan op de trouwdag om met haar naar het gemeentehuis te gaan. Zou het dan ooit zijn voorgekomen dat er een bruid naar de deur kwam in een heel oud spijkerrokje met etensresten van de tomatensoep er nog op. En met een heel vaal t-shirtje met de verfvlekken er nog op. En met haar wat 3 maanden geen aandacht heeft besteed en wat aan alle kanten van haar hoofd piekt. Zou dat ooit voorkomen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, dat zou geen manier van toegang zijn. Kijk, dan gaat het over de manier van toegang. En er zijn dus twee dingen. Ten aanzien van het heilige avondmaal, ten aanzien van God in het algemeen. Kijk, hoe mooi ik me ook maak. Hoe ik ook mijn best doe, ook in de voorbereidingsweek. Hoe ik me ook inspan. Daar krijg ik geen recht van toegang mee. Het recht, het goddelijk recht van toegang, dat is pure genade. Genade voor en genade na, het recht van toegang. Maar het tweede is, als ik door pure genade het recht van toegang tot de tafel van Christus en tot God ontvangen mag, dan zal ik toch niet onverzorgd en onverschilligd en ongeheiligd willen komen. Dan gaat het over de manier van toegang. Van iemand die het recht van toegang uit genade gekregen heeft. Nou, die twee dingen moeten goed uit elkaar houden. En zo gaan we dan Hooglied 4, de eerste 11 vers, met elkaar lezen vanavond. Hè. De bruidegom Salomo. Die bezingt de schoonheid van zijn bruid. Hè. Dat was dat hele eenvoudige meisje uit het achterafdorpje Sulam. Hè. We hebben meer gezegd, hoe is het mogelijk dat de koning zijn oog heeft laten vallen op zo'n onedel meisje uit een gat ergens achteraf. En dat weten we van de vorige keren, hè? Dat is een beeld van de verbintenis van de hemelse bruidegom Jezus met zijn bruidskerk op aarde. Daar zeg je ook van, hoe is het mogelijk dat die hemelse koning zijn oog heeft laten vallen op zo'n schuldig, zondig, vloekwaardig, onrein mensenkind. Hoe is het mogelijk? En als dan die bruidegom tot die bruid spreekt, alleen van de vorige keren, wordt er heel vaak beeldspraak bij gebruikt. Hè? Als in een echt gedicht, poëzie bij Nederlands. Beeldspraak waar je zelf nooit op zou komen. En als de Heer het uitlegt, kun je er nog maar net bij met je hoofd, met je verstand. Hè? Maar dat hoort wel typisch bij een gedicht. Beeldspraak. Nou, juist ook hier in Hooglied 4. Als de bruidegom dus ten eerste tegen zijn bruid zegt, knap, schoon zijt gij. Hij bezingt haar zevenvoudig. Dat mag dus ook in het christenleven. Dat je als man en vrouw, vrienden, elkaar echt knap vindt. Daar mag je ook van genieten in het christenleven. Hè? Zevenvoudig, haar ogen. Als van een duif. Blijkbaar hadden duiven ogen die fonkelden en blonken. Zo ben jij. Je ogen blinken en schitteren van verliefdheid als je naar me kijkt. Prachtig. Haar haar. Als een kudde geiten. Op de berg Gilead aan het grazen. Zo'n kudde geiten die golvend over de berghellingen trekt en graast. Zo golft je haar van je hoofd en je schouders over je hals en je rug. Prachtig. Je tanden als geschoren en gewassen schapen zo wit. En zonder open plekken. Elke boventand heeft een benedentand onder zich. Dat zijn die tweelingen. Zitten geen gaten in het gebit. Mooi. Je lippen als scharlaken, roodachtig zo mooi. Je slapen, je wangen, zo mooi van kleur en vorm als een granaatappel. Je hals, zo mooi lang recht als een toren in de Davidstad. Je borsten als de tweelingen van een hert. Nou, daar mag je zelf even over nadenken. Die gedachte weer bij de preek. Zevenvoudig mooi. Het is in beelden en vergelijkingen. Ja, waar wij zo gauw niet op zouden komen of gebruiken zullen. Maar de bedoeling is wel duidelijk. Hè? Gij zijt geheel schoon, mijn bruid. Nou, en wat is het ook heerlijk en nodig. Dat een man en vrouw van elkaar vindt. Dat je als vrouw er ook graag op je best uitziet bij een man. Niet om aandacht van andere mannen te trekken. Maar voor je eigen man kleed je nog eens extra mooi aan. Ook na 10 of 20 of na 50 huwelijksjaren. En heerlijk en nodig dat je als man daar oog voor hebt. Niet maar rondkijkt, werkelijk op straat ook nog een knappe vrouw tegenkomt. Maar dat je oog hebt voor de schoonheid van je eigen vrouw. En die ziet en die ook nog eens onder woorden brengt. Ook na 40 jaar nog. Zoals dat echtpaar, allebei in de 70, waarvan de man tegen zijn vrouw van de 70 zei, je bent voor mij de mooiste van de hele wereld. Nou ja, bij een misverkiezing zou het waarschijnlijk er zo niet uitkomen, maar hij vond het nog wel steeds. Laat daar maar nooit de klad in komen. Want dan is het niet best in een verkering en in een huwelijk. Als dat de sleur, als je dat niet meer voor elkaar doet en nooit meer tegen elkaar zegt en opmerkt. Dan valt ons wel op dat het allemaal schoonheden zijn die om verzorging vragen. Die aandacht vragen. Voortdurende aandacht. Want kijk, die ogen, ja, ze straalden van verliefdheid in het begin van het huwelijk. Maar ze kunnen dof worden als de verliefdheid weg is. Die haren, ja, die moeten verzorgd worden. Anders golven ze over 3 maanden niet zo mooi meer, hoor. Echt niet. Die tanden moeten wel gepoetst worden. Anders zijn ze niet meer zo wit als de geschoren schapen. En het gebit moet verzorgd worden. Anders valt er van de tweelingen een tand weg en uit. Die wangen en die lippen, die moeten wel gewassen worden. Anders blijft die zo mooi van kleur. En die hals en het bovenlichaam, die gaan in bad of onder de douche, want anders blijven ze schoon niet. Hè? Dus die schoonheid, die is ook een vrucht van voortdurende verzorging. Aandacht die eraan besteed wordt, waardoor de bruidegom dan zegt, verzevige zijt geheel schoon, er is geen gebrek aan u. En nou, ziende op Christus en zijn bruidskerk. Ziende op de hemelse bruidegom en zijn bruid op aarde. Kijk, dan onderscheiden we eens even heel duidelijk die 2 dingen van het begin. Hè? Om het recht van toegang te krijgen tot de tafel. Helpt verzorgen en oppoetsen helemaal niks. Mezelf oppoetsen. Mezelf beijveren in de voorbereidingsweek. Om daardoor recht van toegang te krijgen. Dat werkt alleen maar averechts. Alsof ik het ooit zou kunnen verdienen. Alsof ik mezelf ooit volmaakt perfect zou kunnen maken. In de ogen van God en van Christus. Alsof Jezus dat nog niet genoeg gedaan heeft. In zijn volbrachte werk. En ik me daar nog een steentje bovenop moet doen. Alsof God nog niet gewillig genoeg is. Om zondaren aan te nemen. En ik hem met mijn ijver nog het laatste zetje moet geven. Om helemaal naar me toe te willen komen. Die opvijzeling van mezelf. Die tegelijk een miskenning is van Gods heiligheid. Maar ook van het volbrachte werk van Jezus. En de gewilligheid van God de Vader. Ja, dat mijn best doen. Om daardoor in aanmerking te komen. Ja, dat is gruwelijk in Gods oog. En zo mijn best doen. Om daardoor het recht van toegang te krijgen. Om daardoor verzoening met God te krijgen. Maakt me al vreselijk hoogmoedig. Omdat ik vind dat ik het best aardig doe. Of het maakt me vreselijk moedeloos. Omdat het me vandaag niet lukt. En morgen niet lukt. En volgende week niet lukt. En volgend jaar me nog niet lukt. Nee, recht van toegang krijg ik. Ja, met wat zonder 23 van de catechismus zegt. Dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd. Er niet één van heb gehouden zoals het hoorde. Nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans. En toch. God rekent mij de gerechtigheid, de genoegdoening en de heiligheid van de Heere Jezus toe. Hij biedt mij Christus aan, de volmaakte genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. En recht van toegang tot God en tot de tafel, ontvang ik in het woordje, nochtans, toch. En het woordje dus, dat moet ik van me weg leren werpen. Ik heb het zo slecht gedaan. Dus ik hoor vast niet aan de tafel. Weg met die gedachten. Ik heb het eigenlijk best aardig ervan afgebracht. Dus ik heb best vrijmoedigheid om naar de tafel te gaan. Weg met die gedachte. Nochtans. Het werk van Christus is de poort tot de tafel. De poort die open staat. Het werk van Christus is het bruiloftskleed. Vlekkeloos wit. Als ik aan het begin, of in ieder geval aan het eind van de voorbereidingsweek, maar daar terecht kom. Nochtans. En toch, dat aangeboden bruiloftskleed van u, Heer Jezus. Die gerechtigheid, gehoorzaamheid, genoegdoening van u, o Heiland. Dat is mijn enige grond, mijn enige hoop en mijn enige toevlucht. Dat geeft me het goddelijke recht van toegang. Zonder dat moet ik het nooit wagen om naar de tafel te gaan. Hoe ik me ook verzorgd heb en mijn best gedaan heb en er keurig voor sta voor mijn gevoel. Zonder dat bruiloftskleed van Christus. Moet ik het niet wagen om ter tafel te gaan. Maar dat bruiloftskleed van Christus. Dat nochtans. Dat aangeboden bruiloftskleed van Christus. Dat toch. Dat geeft me het goddelijk recht om toe te gaan. Want je bent bruid. Bemind, geliefd, gekocht. Van eeuwigheid aan. Uit ondoorgrondelijk goddelijk behagen en eeuwige liefde. Waardig verworpen te worden. En toch aangenomen in de geliefde. Waardig verstoten te worden. En toch verkoren uit pure liefde. Bruid. Genodigd tot het avond. Vast en zeker. Kijk, en dan het volgende. Wie zo nochtans met het bruiloftskleed van Christus als je enige toevlucht aan het begin van de voorbereidingsweek en aan het eind van de voorbereidingsweek nog steeds en nog steeds meer. Wie zo het recht van toegang ontvangt in Christus. Kijk, dan gaat het ten tweede over de manier van toegang. Uit dankbaarheid. Want omdat je zijn bruid geworden bent. Ja, je kan eigenlijk wel zeggen. Als je dat weten mag. Dan begint je voorbereidingsweek pas echt. Dat ik het recht van toegang. Uit genade in Christus heb ontvangen. Dan eindigt je voorbereiding niet. Zo van nou weet ik het. Nee. Dan begint je echte voorbereiding pas. Over de manier van toegaan tot zijn tafel. Want dan komt die bruid niet in haar spijkerrokje en het t-shirtje naar de deur. Dat kun je niet voorstellen. Dan komt de bruid van Christus ook niet in oud spijkergoed en een t-shirtje naar de tafel toe. Dat kun je niet voorstellen. Want dan zendt Christus nog een gave. Hij schenkt niet alleen zijn bruiloftskleed. De genoegdoening, gehoorzaamheid en gerechtigheid van hem. Dat blinkend witte kleed van de vergeving der zonde. Maar hij geeft ook de gave van zijn heilige geest. Die de vrucht van de geest in mijn leven, in mijn hart gaat doorwerken en gaat uitwerken. Je zou kunnen zeggen, dat is op dat witte bruiloftskleed van Christus. Worden dat sierlijke bewerkingen, mooie gevlochten draden in en op dat witte bruiloftskleed van de vrucht van de geest. Wat is het ook weer Galaten 5? De liefde tot God, de blijdschap in God en zijn heil over verkiezing, verzegeling, verzoening, de vrede. In de oprechtheid van een goed geweten met God, dat ik niks van heb achtergehouden. De langmoedigheid naar mijn naaste, verdragend en duldend. De dienstvaardigheid, behulpzaamheid naar mijn naaste toe. Het goede zoeken voor mijn naaste, dat is nodig om te vermanen. De trouw in de inzettingen van God en de trouw in die goedheid, in die blijdschap, in die langmoedigheid. De dankbaarheid in de weg die God met me gaat. En de matigheid, de zelfbeheersing van al mijn verlangens, ook al zijn ze op zich goed, maar dat ze geen afgod voor me worden. En van die vrucht van de geest, hè. Zo op zo'n 45, hè? De koning stellig, die hij zijn bruid wil noemen, is meestal maar inwendig schoon, die vrucht van de geest te roemen. En 1 Peter 3 vers 4 heeft het over een zachtmoedige, stille geest, die kostbaar is voor God in zijn oog. Schoon. Mooi, die geschonken vrucht van de geest. En ook daarvan geldt, die schoonheid heeft wel verzorging nodig. Dagelijkse aandacht nodig, niet alleen in voorbereidingsweek, maar altijd. Want een vrucht wil rijpen, juist in een voorbereidingsweek. In de warmte van de overdenken en meditatie van de goedheid van God en Christus. Met het voedsel van het woord dat ik tot me neem. In het klimaat van de omgang met God en als kan de omgang met elkaar door erover te praten. In zo'n klimaat rijpt die vrucht van de geest graag. Meditatie, bijbellezing, gebed, tweegesprek. Die vrucht die wil bewaakt worden tegen de werken van het vlees. En die zijn als wormen die vrucht aantasten. Dat vraagt waakzaamheid. Tegen alles wat aan roem en eer en drift en erotiek en hebzucht zich aandient. Of ik dat nou doe, of dat ik het nou zie, of ernaar kijk, of naar luister. Waken dat niet het minste genot van die zondige werken van het vlees die vrucht van de geest aantast en verruineert. Dat vraagt oprechtheid in belijdenis van zonden. Als een werk van het vlees is in mijn gedachten in me opkomt. Als een vlek op het bruiloftskleed. Dan direct belijden. Maar niet tot zaterdag, maar in een schietgebedje gelijk maar midden op straat als dat aan de orde is. Dat die vlek van mijn bruiloftskleed direct gewassen wordt. In Christus bloed en zijn kleed weer smetteloos en onbevlekt is. Dat in oprechtheid vragen, heren, zijn er soms vlekken op mijn bruiloftskleed die ik nog niet gezien heb? Zijn er dwalingen in mijn levenswandel, in mijn gedachten, verborgen zonden, ondoordachte zonden? Heren, laat me dan zien, die vlekken. Dan kan ik ze belijden. Dat mijn bruiloftskleed gewassen zal zijn. Dan hebben we dus over de manier van toegaan. Niet om het recht van toegaan te verdienen. Maar omdat dat recht verdient door Christus. Me dankbaar doet zorg dragen voor mijn manier van toegaan. Zo de avondmaal zondag tegemoet. Dat zeg ik, zo de wederkomst tegemoet. Hè? Als Peter zegt, benaastigt u om onbevlekt en onberispelijk bevonden te worden door hem in vrede als hij komt. Vandaag of morgen of overmorgen. En zo de avondmaalstafel tegemoet. Zo in het gangpad naar de tafel toe. Heere, vergeef nog mijn laatste zonden van de tijd dat ik in de kerk zat en onder het zingen van de laatste psalm. En zo, bekleed met het bruiloftskleed van Christus en met de gerijpte vrucht van de geest, met oprechtheid van beleden zonden, zo zegt de bruidegom. tegen jou, tegen u. Gij zijt schoon. Gij zijt geheel schoon. Mijn vriendin, mijn bruid. Er is geen gebrek aan u. Christus ziet zijn eigen bruiloftskleed om me heen. En de vrucht van zijn geest, die ziet hij in me. En met zijn eigen werk voor me. En met de vrucht van de geest in oprechtheid in me. Kan hij maar één ding zeggen. Mijn bruid, ge zijt schoon. Geheel schoon. Zonder enig gebrek. En als je dat hoort als bruid. Ja, dan zeg je als bruid, Heere, ik kan het niet bevatten. Heere, ik kan het niet bevatten. Dat ik, ellendig mens die ik ben, zo zwart, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat denk ik wel. Ik zou het nooit van mezelf durven zeggen, o Heiland. Hoe is het mogelijk dat u het wel zegt? Dat is nou juist weer een vrucht van de geest die hem zo behaagt. Die verwondering, die verootmoediging. Dat vindt hij zo schoon, omdat het een vrucht van de geest is. Ten tweede zegt de bruidegom tegen zijn bruid. Kom bij mij, hè? Schoon zijt gij. En kom bij mij, hè, vers 8. Bij mij, kom bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Hij nodigt dus een bruid. Waar dan? Je moet toch weten als je genodigd waar je naartoe moet gaan. Nou, dat heeft hij in vers 6 gezegd. Ik zal gaan tot de Mirreberg. Tot de wierookheuvel. Dat is weer beeldspraak. Want Mirrebergen zijn er niet op zich. Mirre en wierook waren heerlijke geur, hè? Dat rook lekker. Hè, dus waar wierook en mirre was, daar was het heerlijk om te zijn, aangenaam om te wezen. En nu gaat Salomo niet naar het open veld toe, midden in een weiland of een woestijn, waar je van 500 meter afstand iemand al kan zien staan. Nee, nee, dat heeft Salomo nou liever niet. Hij gaat naar een heuvel, naar een berg toe. Hè? Die zijn vaak bebost en begroeid tot op zekere hoogte. En grillig van vorm. Daar op die heuvelhellingen heb je wel een stil plekje waar niemand ons kan zien. Waar niemand van weet. En waar we het samen zo goed kunnen hebben, mijn bruid. In de omhelzing en betoning van ons verlangen naar elkaar. En onze liefde tot elkaar. Nou, dat weet je wel als je verkering hebt. En ook als je 30 jaar getrouwd bent. Wil je wel eens met een vriendin meedoen op een stil plekje zijn. Waar niemand anders je ziet en stoort. En waar je kan zeggen en merken ja, hoeveel je van elkaar houdt. Misschien heb je er wel een vast plekje voor. Waar zegt, zullen we dan eens een keer naartoe gaan even? Nou, in het leven met de Heere zijn er ook zulke plekken. Waar het zo goed is samen. Om ongestoord stil te zijn. Met mijn heiland, mijn borg en mijn zaligmaker. Waar hij zijn liefde zo graag laat merken en vloeien. En waar ik mijn aanhankelijkheid aan hem kan uitstorten. De plek waar je stille tijd houdt. Is zo'n Mirreberg. Zijn huis en zijn woord. Is zo'n wierookheuvel. Zijn tafel is zo'n plaats. Daar kun je het zo goed hebben met je heiland. Al zat er niemand om je heen. Maar de heiland en ik. En hij die zijn liefde betoont. En mijn hart dat uitvloeit aan de voet van het kruis. En hoor de bruidegom zeggen, hij als eerste, hij let daarop in vers 6. Ik zal gaan naar de Mirreberg en naar de wierookheuvel. En gemeenschap Sulam, dat weet het wel. Dat hoort het wel. Daar bedoel ik te zeggen van, als jij daar nou ook naartoe komt, dan vinden we elkaar daar wel. Nou, op woensdagavond vanavond zegt de bruidegom tegen zijn bruid, zondagmorgen zal ik daar zijn. Op de middenberg van mijn tafel. Op de wierookheuvel van brood en wijn. Mijn bruid, ik wil je daar lief hebben. Ik wil je tonen en zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ik voor u, daar anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik zal daar zondagmorgen zijn, mijn bruid. Hij voelt wel aan wat hij bedoelt te zeggen. Bruid, dan verwacht ik jou daar ook. Bruid, dan wacht ik daar op jou. Stel je voor dat op dat plekje dan iemand anders gaat staan. Stel je het natuurlijke voor, ongehoord en ongepast. Stel je daar het geestelijke voor, ongehoord en ongepast. Geen bruid te zijn en toch naar dat plekje komen. Hoe ongehoord en ongepast. Maar stel je ook het andere voor. Wel zijn bruid te zijn. En hij zegt, ik ben zondagmorgen op de Mirreberg en de wierookheuvel van mijn tafel. En jij zou er niet zijn. En zijn bruid, die is daar niet. Terwijl het jou verwacht. Wat zal hem dat een verdriet doen? Ik ben er. Maar mijn bruid is niet gekomen. Kom bij mij, o bruid. Op de Mirreberg de wierookheuvel. Ik zal daar zijn bij brood en beker. En waar komt die bruid dan vandaan? Nou, vers 8, hè. Van de Libanon. De bergtop van Amana, de top van Senir en de top van Hermon. Dat is de naam van bergtop, in het noorden van Israël, de Hermonberg. Een paar honderd kilometer ten noorden van Jeruzalem. Nou, daar zal die bruid niet echt rondgezorven hebben. Wat moet ze dat doen? Dat zal wel een beeldspraak zijn. Hè? En de bedoeling van die beeldspraak buiten het slot van vers 8. Want wat zijn dat voor bergen waar die bruid nou op is? Waar de woningen der leeuwinnen en de bergen der luipaarden zijn. Daar hoor je gevaar in, want dat zijn roofdieren. Dus die bruid is nu in gevaarlijk gebied. Je moet maar niet gaan lopen waar leeuwen en waar luipaarden rondstruinen op de berghellingen. Hè? Nou ja, zulk gebied is er wel. Hè? Waar je als meisje beter maar niet alleen kunt komen. Overdag niet en zeker niet als 's avonds donker is geworden. Hè? Bepaalde delen van de grote steden. Waar je als vrouw maar niet moet lopen. Als het donker is. Want allerlei mannen kunnen het op je voorzien hebben. Met alle gevolgen van dien. Kom dan bij mij, zegt Salomo. Kom bruid, kom bij mij. Daar is het veilig. Daar loop je geen gevaar. Daar zien die mannen met verkeerde gedachten en bedoelingen je niet. Reken maar. Dat er zulke gebieden en tijden zijn. Voor de bruid van Christus. Gebieden en tijden waar de boze het op de bruid voorzien. Want als de duivel dat ziet, hè. Een mens van wie de heiland zegt, gij zijt schoon, mijn bruid. Er is geen nou de duivel die laait in woede. Dat kan hij niet zien en dat kan hij niet. Dat is het lelijkste wat de duivel zien kan. Als de duivel schoonheid van Christus ziet. Dan loert je als een leeuwin of als een luipaard om je aan te vallen, oud of jong. Om je te verleiden, te verzoeken in zonde. Of om je aan te vechten en te bestrijden. Of om een deken van gevoelloosheid op je te leggen. Ja, er zijn dan ook van die plekken. Daar moet je ook gewoon niet willen wezen als bruid van Christus. Plekken, dvd's, films, popmuziek, waar de werken van het vlees in uitgesteld worden. Daar moet je ook niet willen komen als bruid van Christus. Weg er vandaan. En dan ook van die tijden. Ja, dat je als het ware achtervolgt. dat de duivel het op je weg smijt. Of de duivel er in je gedachten mee achtervolgt. Dat het meer dan erg is. En dat de duivel je opzoekt om je aan te vechten, te bestrijden. Of om je moedeloos te maken, tot zonde te verleiden. Soms juist in een voorbereidingsweek. Belaagd door de leeuwinnen en de luipaarden van de vorst der duisternis. Kom bij mij. Kom tot mij. Op de Mirreberg aan mijn tafel. Daar zorg ik dat je veilig bent. En daar zal het goed zijn. Kom als het ware maar gevlucht om die belaging van de vorst der duisternis te ontvluchten. Het roofgedierte van verzoeking en bestrijding te ontlopen. Kom bij mij. Op de Mirreberg van brood en beker. En daar hoef je niet bang te zijn. Daar zal ik je beschermen en behoeden. Dat de duivel er niet bij kan. Kom mijn bruid. Je voelt het ook nu wel aan. Stel je voor. Dat je geen bruid bent. En je zal er toch naartoe komen. Dat is ongehoord en ongepast. En het wilt ook wel aan. Stel je voor dat je wel zijn bruid bent. Maar er zit je niet zondagmorgen. Je ontvlucht niet dat roofgedierte. En je zoekt niet die plek waar de bruidegom je nodigt. In vers 9 tot 11, het slotdeel van ons tekstgedeelte, zegt de bruidegom nog een keer wat hem zo aanspreekt in zijn bruid. In haar manier van toegaan. En niet het recht van toegaan, dat is in de bruidegom zelf, hè, maar de manier van toegaan. Haar ogen, haar hart en haar mond, vers 19, 11, ogen, hart en mond. Kun je wel me voorstellen, hè? Heb je wel eens als vriend of als man dat de ogen van je vriendin en haar hartslag en de lippen en wat ze zegt, dat je het helemaal voor de weg smelt. Toch? Nou, bij wijze van wat het hart van de hemelse bruidegom smelten doet, dat hij zich niet meer in kan houden om zijn liefde te betonen. Ja, dat zijn die ogen van de bruid. Van de Bijbel zegt dat door de Heilige Geest het ogen zijn die omhoog zien. Ik heb tot u in de hemel zit mijn ogen op. En bid, ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Die smekende, afhankelende ogen. He, als van een patiënt in het ziekenhuis. Die te moe is om zijn handen en voeten te bewegen. Die zelfs zo moe is dat hij zijn lippen niet meer, dat hij geen geluid meer geven kan. Hoe kan zo'n patiënt om hulp vragen als de zuster aan zijn bed komt? Zijn armen niet, zijn benen niet, zijn stem zelfs niet. Zijn ogen. Hij kijkt maar. Hulpeloos, ja dit kan hulpeloos, smekend en afhankelijk. Die ogen. Want zonder u kan ik niets doen. Kijk, de Bijbel heeft ook over hoge ogen. Dat zijn ogen die hoog en verheven en vergenoegd zijn. Ik voel me rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Hoge ogen. Nee, ogen. Hulpeloos. Naar omhoog. Want zonder u kan ik niet hopen en niet lief hebben. Kan ik niet berouw hebben. En niet treuren over mijn zonde. Zonder u kan ik niet hopen. Ja, kan ik niet. Maar de ogen opheffen. Zie op mij in gunst van boven. O, zulke ogen. Daar laat u zich altijd door inwinnen. Vroeg of laat kan hij het niet laten. Om zijn liefde te laten merken als u zulke ogen ziet. Vers 10. De liefde van het hart. Het hart dat waar leeft. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O ja, Heer, ik heb gezondigd. Tegen beter weten. Niet één keer, niet drie keer, maar veel meer. Ik had wel gedacht, oh, dat overkomt me niet en dat zal mij niet gebeuren. Maar ik heb u, die me lief had en die mij beleed en die uzelf voor me gaf. Ik heb u verdriet gedaan, ik heb u verloochend, ik heb u gepijnigd, ik heb u geschonden. En ik moet overal anderen op schuldig blijven. Heb je me trouw gediend? Heb je mijn naam hoog gehouden? Beloof je dat je het nooit meer doen zou? Dat echt de laatste keer geweest is? Oh nee, nee, maar heren, gij weet toch dat ik u lief heb. Dat ik niet zonder u kan. Dat ik u niet missen kan. Dat ik u nodig heb. O, zo'n hart. Daar laat de bruidegom zich door inwinnen. Vroeg of laat kan hij het niet laten. Om zich nog langer te verbergen. En dan die lippen. Die druppen van honingzeem. Dat vonden ze destijds heerlijk. Honingzeem was het lekkerste, het zoetste wat er was. De lippen van de bruid. Als de bruid zegt, o mijn liefste en mijn heiland. O, mijn alles en mijn toevlucht, mijn schuilplaats en mijn borg. Kom tot mij, ontferm u mijner, toon me uw liefde. O, die lippen, die winnen het hart van de bruidegom altijd in. Vroeg of laat kan die zich niet langer meer verbergen. En hij omhelst je in zijn liefde. Zulke ogen, zo'n hart, zulke lippen, zulke stem. Dat is de manier van toegaan. En zo zegt hij het. Ik zal daar zijn, op de mirreberg van mijn tafel, de wierookheuvel van brood en beker. En in vers 6 heeft hij nog één ding voorgezegd tenslotte. Tot de dag aanbreekt. En de schaduwen vlieden zullen, totdat de dag aankomt, de eeuwige dag, de bruiloft van het lam. En de schaduwen zullen vlieden, dus de duister van twijfel en aanvechting, de nevels van zie ik het wel goed en is het wel echt, de schaduwen die vlieden. Als de dag van de eeuwige morgen aankomt, onbewolkt, gezeten aan het avondmaal van de bruiloft van het lam, helder, klaar, ten volle, en van aangezicht tot aangezicht en van hart tot hart. Als het nou zondag zover nog niet is, dan kom ik nog aan mijn tafel. Als zondag die bruiloft nog niet aangebroken is van mijn komst. O bruid, dan wacht ik op u. Op de mirreberg bij brood en beker. Net zo lang. Totdat de volle dag aanbreekt en de schaduwen vlieden. En wanneer is de bruid nu op haar mooist? Wanneer is de bruid op haar mooist? Als de bruid dan zeggen mag, o Heer Jezus, kom, kom haastig, ge zijt geheel schoon, mijn bruid. God geef ons in dat licht een gezegende avondmaal zondag. Amen. We zingen Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Psalm 73, vers 12. Laat ons samen danken en bidden. Heere, hemelse bruidegom van uw gekochte bruidskerk, daar zult u zijn. Daar zult u wachten in uw heerlijkheid, als de dag aanbreekt. Van de bruiloft van het lam en de schaduwen zullen wegvlieden. En daar zult u uw bruid opnemen, laten ophalen, om eeuwig met u te wezen. Als dat zondag nog niet gebeurd is, Heere, dan zult u aan uw tafel zijn. En dan zult ge daar uw bruid nodigen en roepen, op de mirreberg van brood en wijn. Zult u zeggen, kom van de Libanon af, kom bij mij, o bruid. Uit de nacht van aanvechting en bestrijding, kom bij mij. Heere, laat uw bruid komen. Met het geschonken recht van het bruiloftskleed van Christus, nochtans. Laat uw bruid komen op de manier van de oefening in de vrucht van de geest, strijdend tegen het vlees, in oprechtheid, nog tot het laatste moment toe, haar schuld belijdend, om het zo tot verwondering te horen. Ge zijt geheel schoon, mijn bruid. Geeft u zondag aan uw tafel veel verwondering, Heere, veel verootmoediging, veel aanbidding. Geef, Heere, dat wie niet uw bruid is, niet zal komen. Geeft u daar ook helderheid in, Heere, dat wie zondag nog niet uw bruid is. Maar er kan ook tot tussen u en zondag nog zoveel gebeuren door uw genade, of zoveel veranderen, Heere, door uw genade. Maar wie dan nog niet uw bruid is, laat die uw tafel niet ontheiligen. Laat die afblijven. Heere, we danken u voor uw dienst. Wat er van ons in was, wil dat genadig vergeven. Wat er van u in was, zegent u het, Heere. Zegent u het met de kracht van uw geest. Draag met ons mee de avond door en de nacht in. Heel deze week door. Als u het geeft tot de zondag toe, hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 68, het zevende vers, met onbekend couplet. Maar ziende op die bruid van Christus, gelijk een duif door het zilverwit, en het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen plonkt, zult gij, o bruid, en aan het eind ontving zijn erfdeel zijn bruid, edeler schoon, dan sneeuw, hoe wit ze zich vertoon, aan Salmon ooit kon geven. Over de schoonheid van de bruid, Psalm 68, het zevende vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.